Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Welkom bij deel 2 van de CryptoCast nummer 230, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Je vindt het als de vorige aflevering met een A. Nu gaan we het hebben over bitcoin, fiat geld, bubbels en onze economie met mijn gast Jasper Leukezen, macro-econoom en hoofdredacteur van vakblad ESB. Welkom.
Ja, dankjewel.
En mijn co-host is Paul Buitink, Managing Director van Holland Gold. Welkom, Paul.
Hi, Herbert.
Voor we beginnen het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheren van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. En als je graag naar de CryptoCast luistert, vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Tot zover de mededelingen. Jasper, aan gasten die hier voor het eerst komen, ze stellen altijd de vraag: hoe ben je ook weer in aanraking gekomen met crypto? Wanneer hoorde je daar voor het eerst van?
Ja, in 2011 eigenlijk al.
Dat is vroeg.
Ja, maar daar heb ik helemaal niks mee gedaan.
Nee, ik ook niet.
ik ging de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Ik was een stuk aan het wandelen met een vriend. En die was een stuk technischer dan ik. En die vertelde eigenlijk meer over de technische aspecten van Bitcoin. Dat was allemaal net nieuw. En hij zei, ja, daar had ook iemand. Volgens mij was het 2011 hoor. Het kan 2012 zijn geweest. Maar daar had ook iemand voor een paar duizend bitcoin een pizza laten bestellen. Dus het kon ook echt als geld gebruikt worden en zo. En dat zou nog eens heel groot gaan worden. Maar goed, dat was zo'n jongen die had altijd interessante technische verhalen. En ik heb dat toen niet al te serieus genomen. Jaren later, 2016, 2007, 2016 denk ik, gaf ik een college over financiële bubbels in Utrecht aan de universiteit. En toen dacht ik, die bitcoin, is dat nog eens wat geworden? Dus toen ben ik dat nu op gaan zoeken. En nou ja, waar het dus inderdaad voor 10, 20 cent verhandeld werd in 2000 dollarcent verhandeld werd in 2011, was het iets van $20 of zo uit mijn hoofd. Dus dat was echt fors meer geworden. Maar in de tussentijd was het ook veel meer geworden en weer veel minder geworden. Dus ik had een perfect plaatje van een financiële bubbel en een crash. En die heb ik toen in mijn college aan mijn studenten gebruikt. En daarna is de bitcoin breder bekend geworden. En nu wordt het inderdaad voor ruim $20.000 verhandeld. Gevolgd sindsdien vooral.
Ja. Oké, helder. Je werkt bij vakblad ESB.
Ja.
Mag ik ook nog zeggen economisch-statistische berichten? Of hebben jullie de puntjes weggehaald, zoals dat heet?
Het heet economisch-statistische berichten. Maar we zeggen vaak gewoon ESB. Want
begrijp ik.
Economisch-statistische berichten is zo lang op de radio.
Ja. ESB.nu is de URL. Wat is de missie van het blad? Wat is jullie
inzicht bieden in de Nederlandse economie en argumenten voor Nederlands economisch beleid. Is echt wel op Nederland gericht, is ook Nederlandstalig. Het zijn allemaal inzichten die gebaseerd zijn op onderzoek. Dat kan academisch onderzoek zijn, maar het kan ook meer beleidsgericht onderzoek zijn. En we proberen eigenlijk academie, beleid en ook de markt op die manier bij elkaar te brengen.
Ja, je bent macro-econoom. Leg even uit, je hebt macro-economen, micro-economen, monetair-economen. Wat is de speciale taak van een macro-econoom?
Macro-economen kijken naar de economie als geheel. Macro is ook oud-Grieks voor groot. Ja. Dat betekent dat je kijkt naar entiteiten die de economie als geheel kunnen beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld de overheid of de centrale bank. Of economische sectoren, zoals bijvoorbeeld de huishoudens of de bedrijven. En natuurlijk kun je dat alleen maar doen op het moment dat je voldoende begrip hebt van hoe individuele huishoudens dingen werken. Dus je hebt die micro-macro-paradox daarin zitten. Het belangrijkste wat denk ik de macro-econoom onderscheidt is naast het kijken naar die macro-dingen zijn algemene evenwichtseffecten. Dus het idee dat een individuele huishouden is Als de prijs omhoog gaat, dan koopt hij ergens minder van.
Ja.
Voor alle huishoudens samen, als de prijs omhoog gaat, dan kopen ze daar minder van, waardoor de prijs weer een beetje omlaag gaat. Dus die stopt niet met denken van de prijs gaat omhoog, ik koop minder. Nee, de prijs gaat omhoog, mensen kopen minder, de prijs gaat een beetje omlaag. Dus je hebt dan een compensatie-effect. En dat soort compensatie-effecten zie je in de economie als geheel overal terug. En dat vinden macro-economen interessant.
En nu je dit zo zegt, moet ik onmiddellijk denken aan die eigenschap van Bitcoin, dat de vraag pas echt toeneemt als de prijs omhoog gaat. Daar is ook een woord voor. Hè? Er zijn bepaalde artikelen die dat hebben. Ik weet even niet meer wat het is. Jij misschien
Griffin
wel.
Goods, denk ik.
Griffin Goods.
Ja, dat dacht ik de Engelstalige term daarvoor.
Dat zou kunnen. Oké. Okay.
Griffin, ja.
Maar wat is hoe plaats jij dat? We weten allemaal natuurlijk hoe het gaat. Stijgt de prijs van Bitcoin, dan krijg je publiciteit en zijn mensen op winst belust.
Ja.
Is dat algemeen zo bij dat soort goederen?
Daarom heet het zo Griffin Goods. Dus dat is bedacht door een econoom die heette Griffin. En die. Ja. Het klassieke voorbeeld zijn de zogenaamde zwarte parels, om dit aan uit te leggen. Parels zijn natuurlijk al een luxe goed. En parels zijn wit. En toen waren er uit een bepaald Pacifisch eiland kwamen zwarte parels. En die werden door die mensen op dat eiland als troep gezien. Want parels horen wit te zijn. Totdat er een of andere handige juwelier kwam. Die zei, maar wacht eens even, deze zijn super exclusief. Deze zijn zwart. En die ging ze niet voor een stuk tegen een discount verkopen aan zijn klanten. Want ze zijn zwarte parels, niet wit, weet je wel. Maar die ging ze gewoon fors duurder neerzetten. Ze zijn super exclusief, worden alleen maar op dit ene eiland gemaakt. Die zijn ook super mooi. Dit heeft eigenlijk niemand dit en dat. En toen merkte hij dat hoe hoger hij de prijs zette, hoe meer vraag er kwam naar sieraden gemaakt met zwarte parels.
Juist. Given Goods was het. Want ik verstond een R, maar het is Given Goods.
Ja, Given.
Oké. Okay. Goed. Maar nu Bitcoin. Of crypto in het algemeen. Kun je in het kort samenvatten hoe jij crypto ziet als macro-econoom?
Ja, dus ik kijk op een net iets andere manier naar crypto en de onderliggende blockchain-technologie natuurlijk dan naar crypto-munten als investeringsvehikel. Mm-hmm. Eerst maar even die blockchain-technologie.
Ja?
Daar weten we gewoon. Daar wordt al jaren van geroepen, daar komt nog een keer een grote toepassing van. De toepassing tot nu toe sterren nog een beetje teleur. Maar ik hoop dat die toepassing er nog komt en dat het nog tot een hoop innovatie en groei en een hoop leuke mooie dingen gaat leiden.
Mm-hmm.
Dat is toch het eerste punt dat ik echt even wilde markeren.
Ja, okay. Ja.
Tweede punt, en dat is hoe ik er echt als macro-econoom naar Bitcoin kijk en andere munten. Het is eigenlijk een. Ik zie dit als een bubbel. Dus. Daarmee bedoel ik dat er geen onderliggende fundamentele waarde is en dat de daadwerkelijke waarde vooral bepaald wordt door wat jij denkt dat andere mensen het waard vinden.
Ja.
Uiteraard zijn er wel verhalen waarom het wat waard zou moeten zijn. Hè? Als het ooit zo'n soort cryptomunt gebruikt wordt als valuta om in te betalen, dan is er een daadwerkelijke fundamentele vraag omdat het een probleem oplost voor mensen. En dan heeft het ook een daadwerkelijke grote waarde en dan kan die koers natuurlijk een stuk hoger zijn. Dat soort verhalen zijn er wel. Er zijn verhalen dat het een soort verzekering biedt tegen al te inhalige overheden die hun burgers willen uitknijpen, met name in landen met een minder sterke rechtsstaat dan Nederland.
Mm-hmm.
De primaire prijs wordt eigenlijk gedreven door het idee dat iemand anders er later meer of minder voor wil betalen. En dat is het fundamentele element van een bubbel.
Ja.
Nou, denk je bij bubbel heel direct aan zeepbellen en piramidespellen. En inderdaad, piramidespellen is ook een bubbel, maar niet iedere bubbel is een piramidespel.
Ja.
Ook in iets best wel saais als staatsobligaties zitten bubbelachtige effecten.
Ja, je zei zelfs in het radiogedeelte van deze podcast, toen je deze discussie die we nu voeren aan het inleiden was, dat ook fiat geld en nog een andere markt noemde je, ben ik even kwijt.
Staatsobligaties.
Dat die ook dezelfde eigenschappen, dezelfde zeepbelachtige eigenschappen hebben als die je aan Bitcoin toeschrijft.
Ja.
Maar leg dat eens uit. In welke zin is dan fiat geld een zeepbel? Omdat we met z'n allen geloven in het feit dat die munten door anderen geaccepteerd zullen zijn.
Ja.
Dat heb ik bedoeld.
En dat die munten gebruikt worden om mee te betalen.
Het vertrouwen ook, eigenlijk.
Dat nou, kijk, ja, dus er zit dat vertrouwen onder, maar ook de waarde die je er nu aan toeschrijft. Is natuurlijk omdat je er nu iets mee kunt kopen, maar ook omdat als je het vasthoudt een tijdje, dat je er dan ook iets voor kunt kopen. Maar dan geef je het over een tijdje aan iemand anders. En diegene die accepteert dat dan over een tijdje, met het idee dat hij er een moment op een later moment, dat hij dat dan weer aan iemand anders kan slijten tegen ook ongeveer dezelfde reële waarde. En dat spelletje gaat natuurlijk eindeloos door. En dan is er aan het einde van de rit staat niemand. Want op een gegeven moment onze samenleving is op een gegeven moment ook gewoon eindig. Kan niet anders. Of er is een meteoriet. Of we gaan allemaal naar de ruimte. Of fysieke beperkingen bestaan niet meer. Dus iedereen weet dat aan het eind van de rit er een moment gaat zijn waarop geld waardeloos gaat zijn. Nou, dat gaat waarschijnlijk, als het een beetje mee zit, gaan wij niet meemaken. Gaan onze achterkleinkinderen ook niet meemaken. Maar dat gaat wel een keer gebeuren. Dat betekent dat een puur rationeel iemand weet dat dat een keer gaat gebeuren. Dus dat de waarde ooit nul is. En dat diegene die daarvoor die munten koopt, of die valuta koopt,
Als laatste koopt,
die gaat dat dus niet doen.
Ja.
Of die gaat daar nul voor betalen. En dat betekent dat de voorlaatste ook nul gaat betalen. En die hele kring kun je terugbrengen naar nu. En dat betekent dat geld nu waardeloos is.
Ja, dat is goed, dat weten we dan nu. Je ziet eruit of je wat wil zeggen, vragen, Paul.
Eigenlijk zoals je filosofische punt is, dus dat alles is eindig en alles is in die zin een zeebel, inclusief geld.
Als je het gebruikt puur om het vast te houden. Want veel mensen hebben gewoon geld om dat later te kunnen uitgeven. Niet op het nu te kunnen uitgeven. Hè? En als je het daarvoor gebruikt, dan gebruik je het. Dan ga je ervan dat iemand anders het later ook om die reden gebruikt. En geld heeft nu wel degelijk natuurlijk een waarde dat je nu er een boterham voor kunt kopen, basically. En dat is ook wel een hele prettige bijkomstige waarde. En dat je transacties kunt doen en zo. Dus er zit ook wel een soort intrinsieke fundamentele waarde in nu. Maar er zit ook een bubbelcomponent in. En die bubbelcomponent zit in fiat geld op die manier. Maar die zit natuurlijk ook in staatsobligaties op die manier. En die zit ook in de huizenmarkt op die manier.
Ja, en je gaf aan, in ons leven gaan we dat dan misschien niet meemaken, dat het huidige geldsysteem eindig is. Onder hard geld. Mensen wordt Voltaire altijd aangehaald van oké, de intrinsieke waarde van fiat geld is uiteindelijk altijd nul. En er wordt ook altijd gewezen op het feit dat veel fiat geldsystemen een beperkte houdbaarheid hebben. Bretton Woods in 1944. Toen gingen
zelden langer meegaan dan 50
jaar. Niks, ja. In 71 zijn we 40, 50 jaar. Dan is het tijd voor een nieuw regime, een nieuwe geldstandaard. Maar als ik jou zo hoor, verwacht jij niet op de komende generatie dat er fundamentele wijzigingen plaatsvinden in ons fiat geldsysteem? Of heb ik dat verkeerd gehoord?
Er gaat vast van alles gebeuren, maar dat is niet het punt wat ik probeer te maken. Dus het punt wat ik probeer te maken is, het gaat, als je maar ver genoeg in de toekomst kijkt, is het op een gegeven moment waardeloos. En dat betekent als je het rationeel helemaal terugredeneert,
zou het ook nu al moeten
anticiperen, zou het ook nu waardeloos moeten zijn. Doen we niet, want mensen willen nu ook investeren om in de toekomst wat uit te kunnen geven.
En je hebt ook niks anders.
Je hebt ook niet echt een alternatief. Ja. Dus mensen investeren om die reden ook gewoon in huizen, want ze willen een beetje rendement maken. Mensen zetten het wat veiliger vast in staatsobligaties, maar mensen houden ook gewoon cash aan.
Ja.
En dat is ook een argument waarom mensen crypto kopen.
Ja, waar ik wel graag op wil ingaan is wat je daarnet zei, dat crypto in wezen geen eigen waarde heeft. Het wordt intrinsieke waarde of de waarde zou dus in feite nul zijn. Die discussie hebben we hier geregeld.
Ja.
En daar wordt dan onder andere over gezegd door bijvoorbeeld Bert Slachter. Ja, wacht eens eventjes. Dat is wel een hele makkelijke westerse manier om erover te denken.
Ja.
Als je leeft onder een niet capabele regering, dan denk je daar misschien anders over. Want die heeft een nationale valuta waar ze niet fatsoenlijk voor zorgen. En dan is crypto, en in casu in de praktijk meestal bitcoin, is het enige waar je wel houvast aan hebt.
Nou, mensen houden ook gewoon dollars aan, hè? Bijvoorbeeld, als je in Nigeria woont, kun je ook Amerikaanse dollars aanhouden, bijvoorbeeld.
Ja, en die is onderhevig aan bijdrukken, bijvoorbeeld.
Sure. Maar toch, de dollar is geapprecieerd, ondanks dat er bijgedrukt wordt nu. Nou, een hele andere discussie, maar dus Bitcoin is één van de manieren om dat op te lossen. En het heeft daar wel degelijk enige waarde. Ik geloof dat ik dat ook aan het begin van dit gesprek gezegd heb.
Okay, ja, je zei inderdaad, er zijn verhalen, maar je deed het wat mij betreft alsof voorkomen het alsof het verhalen zijn die geen feiten. Worden.
Ja. Nou ja, ik vind dat... Ik heb dit gesprek ook met Bert gevoerd. Hij heeft een punt dat Bitcoin een mogelijkheid buiten het reguliere geldsysteem om heeft om waarde aan te houden en mee te nemen naar de toekomst. Wat een belangrijke eigenschap is van een investeringsgoed. Maar dat werkt natuurlijk alleen doordat die overheden de boel niet goed op een rit hebben. Dus op het moment dat die overheden de boel wel goed op een rit hebben, dan zou de Bitcoin ook weer in waarde moeten dalen of niet meer relevant of praktisch moeten zijn. Dus het is wel een soort verzekeringsmechanisme, maar het is verschrikkelijk lastig om daar een harde prijs op te plakken, wat hem dat nou precies waard is.
Maar zo'n goed punt, want het feit dat centrale banken nu rentes aan het verhogen zijn, waardoor Bitcoin in waarde en prijs daalt, dat is inderdaad in lijn met wat jij zegt. Dus mensen zien Bitcoin als een oplossing voor wanbeleid van overheden. Maar op het moment dat de autoriteiten het monetaire beleid proberen te verbeteren in die zin, rentes te verhogen, dan zie je dat Bitcoin daar dan last van heeft als verzekeringsinstrument.
Nou ja, andere alternatieven worden fiat geld aanhouden wordt gewoon interessanter op het moment dat de rente hoger is. Dus dat betekent dat alternatieven voor fiat geld minder interessant zijn.
Wat ik dan wel aan je wilde vragen, ten aanzien van de zeepbelvorming. Het bijzondere van Bitcoin is dan wel dat het een zeepbel is die iedere keer weer opnieuw wordt opgeblazen. Als je dat vergelijkt met een tulpenbolle manie of andere manie, was het vaak een eenmalige zeepbel en klaar. Maar het feit dat Bitcoin iedere keer dood
met
wordt
verklaard. Met consequent hogere bodems.
En weer opstaat als een feniks uit de as. Dat heeft mij altijd als Bitcoin gelover gebruiker de houvast gegeven. Nou ja, uiteindelijk haken er toch wel weer iedere keer meer mensen aan en zie je steeds mensen de waarde in die we net beschreven hebben. Hoe zie jij dat patroon dan van dat die zeepbel iedere keer dan opnieuw wordt opgeblazen? En is dat hebben we dat vaker gezien in het verleden?
Om nog even nog een quote van Slachter tegenaan te gooien. De steeds hogere bodems, dat is het signaal. De volatiliteit is gewoon de ruis.
Ja, zo kun je zien. Je ziet wel dat de koers iedere keer stijgt op het moment dat er een nieuwe groep investeerders instapt. Ook dat is natuurlijk op een gegeven moment eindig. Want op een gegeven moment dan zit iedereen die er enig interesse in heeft erin. Dus daar zit natuurlijk wel een eind in die zin. En dat neemt ook weinig... Dat laat ook onverlet dat die mensen natuurlijk instappen met het idee het later voor meer geld weer aan iemand anders te kunnen verkopen. Dus er zit wel wat de economen soms een beetje gekscherend de greater fool theory in. Mm-hmm. Het idee, I'm a fool, but I'm going to sell it to a greater fool later on. Dat idee zit daar natuurlijk wel achter het idee dat je hebt wel op een gegeven moment voldoende nieuwe greater fools nodig. Dus als je voorraad greater fools op is, dan houdt het ook wel een beetje op.
Hoe verklaar je dan dat, bijvoorbeeld kijk naar goud, heeft de afgelopen duizenden jaren zichzelf ontpopt tot een wereldwijde reserve. Die kan aan worden gehouden door centrale banken, individuen. Die greater fool theory is daar op een gegeven moment dan ook toch opgehouden of opgedroogd. En op een gegeven moment is het een soort van stabiele, geaccepteerde asset wereldwijd geworden. Waarom kan Bitcoin niet diezelfde... datzelfde pad volgen?
Ja, dat zou kunnen.
Maar dat staat dan toch haaks op je greater fool theory? Of is dat dan een soort van...
Nee, maar dan is natuurlijk wel die stijging eruit.
Ja, oké, maar dan hoef je niet meer in te klappen. Dus dan de laatste zeepbel is dan uiteindelijk geen zeepbel. De laatste fase zou dan een soort van opblaasfase zijn en vervolgens gewoon een constant op dat level, min of meer. En natuurlijk met wat fluctuaties.
Ja, over het beweert niemand dat Bitcoin zich blijft vertienvoudigen.
Dat begrijpt iedereen.
Niemand die goed bij zin is, beweert dat.
Nou ja, er zijn twee verschillen denk ik met goud. Goud heeft een aantal... concrete toepassingen. Er zijn een aantal industriële toepassingen voor goud. En het wordt ook gewoon gebruikt als in voor sieraden en zo.
Ja, maar dat is vooral voor waardeopslag. En de gemiddelde Indiaanse familie die houdt 24 karaat aan. Niet omdat ze het zo mooi vinden, maar omdat het gewoon opslag van vermogen is.
Ja, ik weet niet. Er zijn ook voldoende mensen die een trouwring hebben omdat ze dat mooi vinden van goud.
Nee, tuurlijk. Maar dat is ook een. Maar goed, veel
en,
mensen wereldwijd.
En goud heeft daadwerkelijk industriële toepassing in katalysatoren, in grote industriële processen.
Als je goed bent geïnformeerd, dan is dat verantwoordelijk voor 10% van de marktprijs.
De monetaire premie is natuurlijk het gros van de prijs is de monetaire premie.
Nee, sure. Dus, maar dat speelt mee. Zoiets zie ik bij Bitcoin en crypto op dit moment niet. Er zijn vooral, ik noem het maar, lastig te substantiëren verhalen. Het tweede is eigenlijk. Die andere 90% van goud is natuurlijk ook zo'nzelfde soort bubbelachtige werking wat de Bitcoin heeft. Hè. Dat heb ik nooit bestreden. Mm-hmm. Dus het feit, dit is alleen Bitcoin is alleen bijna voor 100% zo'n bubbelachtige werking. Waarbij goud zou je kunnen zeggen, of jij dat nou 90% noemt of 50%, dat is een beetje lastig te zeggen.
Nee, zeker.
Een huizenmarkt, huizen hebben een intrinsieke waarde, biedt een dak boven je hoofd, handig als het regent. Maar er zit ook wel degelijk een speculatiecomponent in. En ik denk dat iedereen die actief is op de huizenmarkt, of af en toe iedereen die zelfs maar af en toe op Funda kijkt, die snapt dat wel.
Maar kan het zijn dat als het gaat om intrinsieke waarde, ik neem die termen, jij gebruikt niet zoveel, maar ik neem die termen even over van andere economen.
Nee, prima hoor.
Dat er elementen zijn die daarin nog worden gemist. Want als het om Bitcoin gaat, dan heb je ook bijvoorbeeld het netwerkeffect. Hè? Hoe meer mensen het gebruiken, hoe meer mensen het dan ook waardevol kan zijn.
Ja.
Er is het effect dat mensen bezig zijn dat te ontwikkelen. Naarmate die technologie verder vordert.
Ja.
Dat zie je bij Bitcoin. Het is onlangs een Lightning Network aan toegevoegd, waardoor het allerlei defecten in feite gerepareerd zijn. Neemt de waarde daarvan toe. Nemen de gebruiksmogelijkheden toe. En neemt dus ook de marktprijs toe.
Ja,
dat soort dingen zitten niet in hoe economen traditioneel denken over intrinsieke waarden. Want dan denken ze aan een bedrijf en patenten en medewerkers en contracten en dat soort zaken.
Ja, nee, dus die netwerkexternaliteiten, dat zit wel degelijk in het traditionele denken over geld. Want geld heeft pas waarde op het moment dat als betaalmiddel, op het moment dat het voldoende breed geaccepteerd wordt. Dat is de essentie van deze netwerkexternaliteit. Dus als je dat als betaalmiddel geldt die netwerkexternaliteit heel sterk. En als investeringsvehikel heb je het ook een klein beetje nodig. Want als niemand weet wat een bitcoin is, dan wil ook niemand die bitcoin van je kopen. En dan is het ook als investeringsvehikel waardeloos. Nou, dat is wel goed opgelost. Mensen weten wel wat het waard is en kopen het gewoon. Maar als geld heeft het een aantal andere eigenschappen, waardoor het daar nu op dit moment niet zo geschikt voor is. Zelfs al is het breder beschikbaar. Dat zou opgelost kunnen worden, maar dat zou een intrinsieke waarde kunnen opleveren in de toekomst, denk ik. Dat valt in de categorie wat ik noem verhalen. Het mm-hmm, tweede effect wat jij noemt is dat Bitcoin een financieringsbron biedt voor allerlei techneuten om aan de blockchain te knutselen, om allerlei dingen te ontwikkelen waardoor je tot nieuwe innovaties en eventueel toekomstige toepassingen kunt komen. Dat is wat economen, denk ik. Misschien heb ik je verkeerd begrepen hoor, want je kijkt een beetje.
Ja, nee, ik bedoel niet Bitcoin als financieringsbron voor mensen die daaraan, dat ze op een of andere manier daarin komen. Ja,
maar dat is een hele goede positieve externaliteit, hè?
Ja.
Dat is. Dat leidt niet tot de waarde van Bitcoin. Dat leidt ertoe dat mensen allerlei nieuwe toepassingen gaan ontwikkelen doordat Bitcoin er is. En dat is een reden om positief naar Bitcoin te kijken. Maar dat gaat niet tot de fundamentele waarde van Bitcoin leiden.
Ik denk het wel, omdat het toenemen van gebruiksmogelijkheden helpt de vraag te vergroten. Bijvoorbeeld Lightning heeft de betaalmogelijkheden verbeterd. Daardoor is het nuttiger om Bitcoin te hebben. Dat kan zijn effect hebben op de prijs.
Nee, sure. En dat leidt tot versterking van het eerste van die netwerkexternaliteiten, denk ik.
Dat is waar,
Wat je hiermee hebt, is dat mensen bekend raken met de Bitcoin-technologie, daar een beetje zelf aan knutselen, tot nieuwe toepassingen komen. En dat kan tot nieuwe toepassingen ook leiden buiten de Bitcoin zelf. Dat kunnen andere munten zijn, dat kunnen andere technische toepassingen zijn voor allerlei maatschappelijke problemen die we nu nog niet kunnen voorzien. Maar daarvoor biedt Bitcoin ook een deel van de financiering. Maar dat is een positieve externaliteit.
Waar ik zelf nog vaak tegen aanloop is dat gevoelsmatig hebben de meeste economen wel een beetje een blinde vlek voor de mogelijkheden die decentraal geld ons bieden. Als je bijvoorbeeld kijkt in de Verenigde Staten zijn heel veel economen in dienst van de Federal Reserve. Uh-huh. Dus die hebben er ook belang bij om te beschermen dat wat bestaat. In Nederland praat ik vaak met bankeconomen en die zijn ook vaak groot voorstander van het idee dat commerciële banken geld scheppen uit het niets. Dus bij gewone economen zie ik ook een beetje dat idee dat ze vooral de bestaande modellen beschermen die geen rekening houdt met iets als decentraal geld. Die gaat uit van de overheid die geld schept via een centrale bank en commerciële banken. In hoeverre is er misschien sprake in jouw professie van een blinde vlek als het gaat om dit soort nieuwe ontwikkelingen?
Ja, dat is een goede vraag. Je hebt wel degelijk commerciële banken geldscheppingswinsten hebben. En dat commerciële bankeconomen daarom wat positiever staan tegenover fiat geld. Om juist die reden. Je hebt ook wel degelijk dat centrale banken zeggen... wij zijn er voornamelijk voor de stabiliteit van het systeem. Niet per se voor de winsten van de bankensector, maar wel voor de stabiliteit van het systeem. Het huidige systeem werkt qua betalingsverkeer best wel goed, in ieder geval in Europa. Waarom zouden we daar moeilijk over doen? Waarom zouden we dat gaan veranderen? Dus conservatieve krachten, om het zo te zeggen, die bestaan wel degelijk.
Overigens, dat veranderen, dat is niet eens per se noodzakelijk. Hè? Een alternatief daarnaast toelaten, dat is meer waar het om gaat.
Ja, nou is het natuurlijk wel de waarde van één valuta waarmee je kunt betalen, elkaar op kunt vinden. En dat verlaagt wel degelijk de transactiekosten enorm. Mm-hmm. Dus dat je een default hebt hier is denk ik gewoon
standaard,
economisch gezien heel waardevol. Mm-hmm. Wat mij onvoldoende duidelijk is, en ik denk dat veel economen met mij hebben, is wat nou welk probleem nou die decentrale munten precies of die decentrale betaaloplossingen precies oplossen.
Ja, heel veel. Laten we beginnen. Bijvoorbeeld, kijk naar wat we nu hebben in het huidige systeem, waarbij de dollar de koning is en heel veel andere landen afhankelijk zijn van het beleid van de Fed. We hebben natuurlijk nu weer een crisis, een opkomende markt, dollarleningen niet kunnen worden terugbetaald. Dus onze huidige setup van het huidige systeem werkt niet voor heel veel mensen. Het werkt misschien tijdelijk voor de Verenigde Staten, maar op lange termijn ook niet. Nou, kijken we naar de euro, zien we ook allerlei problemen weer terugkomen. Een tweede eurocrisis is in de maak. Daarom heeft natuurlijk de ECB weer een nieuw programma ontwikkeld. TPI, To Protect Italy. dus de systemen die we nu gebruiken, of het nou het dollarsysteem is, het eurosysteem, heel overduidelijk zijn er allerlei problemen mee. En is het interessant om te kijken of nieuwe oplossingen dit kunnen gaan verhelpen. En dat is het interessante aan decentraal geld. Dat het mogelijkerwijs de wereld in staat stelt om beter met elkaar zaken te doen. Zeker in de nieuwe wereld waarbij grenzen vervagen en iedereen online is, is het logisch dat dit soort dingen worden ontwikkeld buiten de status quo om.
Ja, kijk, de problemen die jij schetst, die zie ik ook. En die zien heel veel economen ook. Dus er bestaat een hele stroming die zegt, Amerika heeft een, in het Engels wordt dat exorbitant privilege genoemd. Amerika kan gewoon de negatieve kanten van zijn monetaire beleid exporteren naar de rest van de wereld. De euro als gemeenschappelijke munt voor, ik geloof inmiddels 20 landen, werkt niet voor alle landen even goed. Ik bedoel, al die problemen die zijn denk ik gewoon bekend. Dat je... daarnaast zijn er natuurlijk microbetaaloplossingen die niet in alle landen even goed werken. En daar zou een decentrale of een in-platform currency een oplossing voor kunnen zijn. Dat zie ik dan nog net wel.
Wat is jouw oplossing dan als voorman van ESB?
ik zie dat er wat verbeteringen binnen het systeem mogelijk zijn. Maar ik zie niet... ik zie ook best wel grote nadelen aan ieder land in Europa zijn eigen munt bijvoorbeeld. Of iedereen zijn eigen munteenheid. Waardoor ik niet precies zie hoe die decentrale oplossingen nou de problemen die jij noemt gaan oplossen. Dus ik zie de problemen, maar ik zie niet hoe decentrale munten die problemen nou gaan oplossen zonder nieuwe, grotere problemen te creëren eigenlijk.
Ja, nou ja, kijk, daar kan je natuurlijk over debatteren. Maar als je als probleem ziet bijvoorbeeld dat, en dat zien veel mensen, dat het huidige monetair beleid te elastisch is, is het prettig als je daar een harde digitale munt tegenover kan zetten en die in gebruik kan gaan nemen. We hebben natuurlijk een hele volatiele bitcoin gezien de afgelopen jaren, maar dat idee van oké, de overheid is misschien geen goede bewaker van ons geldsysteem, want uiteindelijk als het erop aankomt, geven ze te makkelijk geld uit en is het elastisch, zoals je ook in de euro ziet, of het nou via de ECB is of via de nationale overheden zelf. En zoiets als bitcoin, of een variant daarop, kan een stukje discipline geven in het monetaire systeem. Zou dat een oplossingsrichting dan zijn via crypto, dat het geldsysteem wat meer wordt verankerd?
Nog even een antwoord van Jasper, en dan wil ik een ander onderwerp gaan aansnijden. Ga je gang, Jasper.
Ja, iedere crypto-munt die eigenlijk niet het aanbod van geld kan aanpassen, gaat denk ik nooit vliegen als munteenheid breder. Dus Bitcoin als beleggingsvehikel zie ik absoluut een waarde hebben. Je heeft alleen maar naar de koers te kijken, zeg maar, dan weet je dat het een waarde heeft. Bitcoin als bredere eenheid voor transacties en cryptomunten die daarop gebaseerd zijn als bredere eenheid voor transacties zie ik niet zitten, omdat hoe kritisch je ook bent op een centrale bank, ze verruimen het aanbod van geld op het moment dat er meer behoefte is aan geld, en ze verkrappen het aanbod van geld op het moment dat er minder behoefte is aan geld. Waardoor de prijzen relatief stabiel blijven. We hebben in Europa nu 8-9% inflatie. Dat is best veel. Maar we hebben jarenlang net geen 2% inflatie gehad. Wat eigenlijk gewoon on-target keurig is, als je het mij vraagt. Dus ik. En 2% inflatie is vervelend, maar ja, misschien moet je dan maar gewoon met je baas praten over meer loon, zeg maar. En daar een beetje mee proberen te dealen.
Oké. Eén ding wat ik je nog heel graag wil voorleggen, uit de meer extreme hoek aan de andere kant, is Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau, die vorig jaar voorstelde, laten we bitcoin maar eens gewoon verbieden. Want het is alleen maar ellende. Het brengt alleen maar ellende. Wat vind jij daarvan?
Nou, het is misschien meer een maatschappelijk dan een puur economische opvatting, maar ik zie, maar laat ik hem toch proberen als econoom te brengen. Kijk, bitcoin heeft heeft voornamelijk een bubbelcomponent, zoals ik eerder gezegd heb. Maar dat hebben andere dingen ook. Dat hebben staatsobligaties ook, dat heeft fiat geld ook, dat heeft de huizenmarkt ook. En we verbieden die dingen allemaal ook niet. Dus ik zou om principiële redenen niet echt zien waarom je nou bitcoin zou moeten verbieden. Wel zijn er een aantal evidente maatschappelijke belangen die je goed moet borgen. Je hebt mensen die kunnen gewoon onvoldoende goed met geld omgaan. Dus er is een bepaalde zorgplicht voor een bepaalde groep mensen. Je hebt mensen die op basis van, bij de crypto is dat veel gebeurd, die producten aanbieden die dan niet blijken te kloppen. Dan gaat dat vandoor. Dus dan gaan die er met het geld vandoor.
Kun je zeggen, oplichters zijn op elk terrein actief.
Ja,
dus
precies.
Ook op het terrein van crypto.
Ja, precies. Maar als je als consument van dat soort producten niet goed kunt zien hoe die producten eruit zien, dan heb je een regulerende instantie nodig die daar wel degelijk ziet dat die dingen er oké uitzien. Dus dat is een sterke casus voor regulering.
Zeker.
En daarnaast heeft crypto gewoon bepaalde negatieve effecten en bepaalde positieve effecten die je moet inprijzen in termen van de negatieve effecten, of die je moet stimuleren in termen van de positieve effecten. Dus je hebt de eindeloze discussie over het energieverbruik van crypto. Daar zul je hoe dan ook iets mee moeten in de prijsstelling van crypto. Dus daar zul je hoe dan ook wat regulering op toe moeten passen, denk ik.
Bedoel je dat negatieve milieueffecten ingeprijsd zouden moeten worden op een of andere manier?
Ja,
zoals je dat ook bij vlees, bij wijze van spreken, zou moeten doen?
Ja, nee, precies. Ja. Dus er zijn al. Je hebt. Je zult die.
De vervuiling
betaald. Het CO2-beslag moet je opnemen. Ja, je zult,
dat zou in brandstofkosten moeten zitten. Dat zou een beetje raar zijn om het in de prijs van een crypto te verdisconteren.
Nee, dat zou je waarschijnlijk in de prijs van transacties moeten verdisconteren.
Dus stel je voor dat een exchange een belasting gaat heffen op een aankoop en dat het wordt afgedragen aan de staat of zo?
Of dat ze daarvoor CO2-certificaten zouden moeten kopen. Voor de CO2 die dat uitstoot. Of dat je, als het in het buitenland gebeurt, dat je die CO2-vervuiling invoert via een Carbon Border Adjustment Mechanism.
Maar nog even, als het in brandstof kost, want miners kunnen milieuvriendelijke energiebronnen gebruiken. Ja. Of minder milieuvriendelijke. Als het in de prijs zit van die brandstoffen, dan is daarmee alles toch gewoon geregeld.
Maar dan moet het natuurlijk wel aan die prijs zitten.
Je kunt aan een bitcoin niet zien met wat voor energiebron die gemined is.
Nee, maar dan moet dat wel natuurlijk afgedwongen worden, dat het of in de prijs moet zitten, of er moet een belasting bovenop. Dus ja. Die discussie moet je wel, denk ik, voeren. En daarnaast geldt, maar dat geldt voor alle producten met een bubbelwerking, dat investeren erin eigenlijk afleidt van investeren in wat hij heet de niet-financiële sector. Dus dat zijn gewoon bedrijven die diensten aanbieden, die daadwerkelijk producten maken die we daadwerkelijk consumeren op dit moment. De financiële sector leidt zelden, investeren in de financiële sector leidt zelden tot groei. Investeren in daadwerkelijke fabrieken en bedrijven die diensten aanbieden leidt wel tot economische groei en tot een maatschappij die welvarender is over het algemeen. Ja. Dus er is wel degelijk een reden om heel kritisch te zijn ten opzichte van een groei van de Bitcoin-sector. Maar diezelfde reden zou je heel kritisch moeten zijn op groei van de financiële sector.
Als zodanig. Ja, dat begrijp ik. Nog één ding wat ik je heel graag wil voorleggen voordat we sluiten. Dat is Bitcoin als wettig betaalmiddel in landen als El Salvador en de Centraal-Afrikaanse Republiek, Panama trouwens ook. Heb jij daar een mening over? Vind je dat goed of slecht? Of ben je daar neutraal in?
Ik denk dat het vooral een hoop instabiliteit biedt voor mensen met toch al een hele beperkte portemonnee in die landen. Dus daarom heb ik het daar een beetje mee te doen met die mensen. Dus die manier zou ik dat niet heel fijn vinden, denk ik. Sta ik er niet heel erg om te springen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, dat zo'n experiment in een land gedaan wordt, ja, daar leren we natuurlijk wel enorm veel van. Ook over hoe valuta werkt, over hoe de monetaire economie werkt, over hoe crypto werkt. Dus als academicus is dat natuurlijk wel interessant om naar te kijken.
Ja, ja, als een soort experiment in het wild.
Nou ja, ja, op dezelfde manier dat de euro natuurlijk gewoon een muntunie is van 20 economieën die allemaal net onvoldoende op elkaar lijken. Dus dat je ziet dat dat niet goed gaat, is dat natuurlijk, als je dat onderzoekt als econoom, super interessant, zo'n schuldencrisis. Maar ja, je zou maar in Griekenland wonen en je inkomen gaat 30% al achteruit. Ja, dan ben je toch gewoon niet heel blij.
Ja, en heeft dat experiment in El Salvador al gegevens opgeleverd waar je wat mee kunt of nog niet?
Nog niet, nee.
Nee. Oké. Okay. Nou, dan laten we het hier. Er zijn veel dingen nog blijven liggen waar ik heel graag nog met je over zou willen praten. Dus ik stel voor dat je nog een keer terugkomt.
Oké. Okay.
En dan discussiëren we verder met Paul Buitink als co-host. Graag, of met een ander. Dus willen kijken.
Het scheelt om een vervolg, want ik heb nog 100 vragen. Maar wij zitten vandaag wat krapper in tijd. Dus ik vond het erg interessant. Maar het is zeker leuk om nog een keer door te praten.
Precies. Ja. Okay. Dus Jasper Lekees, een macro-econoom, hartelijk dank. Hoofdredacteur ook van Economisch Statistische Berichten. Paul Buitink was mijn co-host. Jij ook heel hartelijk bedankt. Als je de Cryptocast leuk vindt, luister dan ook een keer naar de AIX-factor op BNR. Ook een programma over investeren en beleggen. En zet de Cryptocast van volgende week in je agenda, want dan hebben we een gesprek met niemand minder dan Tuur de Meester, die eigenlijk geen introductie nodig heeft, maar een bitcoiner van de eerste uur in elk geval. En dat zal gaan over de Bitcoin bear market. En Paul Buitink is er dan weer bij trouwens.
Ja, zeker.
Zie ik in mijn draaiboek staan. Mooi, volgende week. Als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan met de volgers op Twitter. Gebruik dan de mention @cryptocast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. En iedereen bedankt. En graag namens de redactie van de Cryptocast. Tot volgende week. Dag.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.